bedankt voor de aandacht en voor het gebed. Maar in die tussentijd ben ik een beetje gewend geraakt aan een preekstoel. Letterlijk. En dat bevalt me eigenlijk ook wel. En het is voor u misschien niet anders, hoop ik niet anders, dan staande een toespraak te houden. We hebben ons inderdaad de voorbije avonden in dit seizoen bezig gehouden met het boek Exodus. En wij willen zo graag dat het boek Exodus ons ook iets liet zien van de toekomst. Dat hebben we ook gedaan, iedere keer geprobeerd om de profetische lijnen door te trekken. En zeker toen we het hadden over de hoge priester, naar de ordening van Melchizedek, de hoge priester die nog komt, de hoge priester die er zal zijn in de toekomst, de hoge priester die met brood en wijn uit de hemel komt. Ja, dat is duidelijk een profetisch woord, een boodschap voor de toekomst. Maar we hebben onszelf ook gezien als huis van God hier op aarde. Het eerste huis van God, de tabernakel, is minutieus omschreven. Alle details zijn verstrekt en we doen er goed aan om dat helemaal punctueel te bestuderen. Dat zegt de Bijbel zelf in de brief aan de Hebreeën. En in die tijd, gericht aan Joodse gelovigen, gelovigen uit de Joodse families, werd al gezegd, jullie hadden daar veel en veel meer aandacht aan moeten besteden. Dat hebben jullie jammer genoeg niet gedaan. Want als je dat wel gedaan had, was je verder geweest. Dan was je nu niet meer onmondig en was je nu niet meer een kleine baby in het geloof. Maar dan was je misschien wel een leraar geworden. Dat is de taal van de brief aan de Hebreeën. Maar we hebben ons erin verlustigd, tenminste dat hoop ik. En we hebben vooral gezien dat alle onderdelen van de tabernakel te maken hebben met de Heer Jezus. En dat verwarmt je hart. De problemen van vandaag verwarmen nooit ons hart. Hoofdschuddend gaan gelovigen verder. En ze zoeken nog een beetje steun bij elkaar. Kruipen soms in de catacomben. En zeggen, wat is het toch zwaar? Wat is het toch moeilijk? En we hebben daar ook zelfs liederen van. Hoe zwaar en moeilijk is de weg? Hoe ver lijkt mij het eind? Je zucht. Je steunt. En je komt helemaal onderin. En de blijdschap is weg. Ik begrijp dat, want er is veel om voor te bidden. Maar er is ook onnoemelijk veel om voor te danken. Nu heb ik het niet over de omstandigheden, ik heb het niet over de politiek, ik heb het niet over ons maatschappelijk bestel, maar ik heb het wel over de Heer Jezus. Als je de Heer Jezus kent als je heiligt, als je verlosser, dan ben je een gelukkig mens. Dan heb je alles. De Heer Jezus is namelijk alles. In Gods plan is Hij alles. Hij is het centrum van alles wat er nog gaat komen. En het boek Exodus liet ons in die tabernakel stapje voor stapje zien wie de Heer Jezus was. En ik hoop dat u daar iets van hebt meegepikt. En misschien komt dat in de vakantie als u aan een kust ligt, aan het strand ligt, komt dat weer boven borrelen. Als u toch naar de kwallen kijkt die u aanspoelen, dan denkt u, ik kan beter naar de preek van daardoor luisteren dan naar die kwallen kijken. Sorry dat ik het wat raar en een beetje vies zeg misschien. Maar ik bedoel eigenlijk, dingen die je hoort en die naar binnen gaan, komen ook een keer weer boven. Dat gaat echt gebeuren. Dat kan haast niet anders. Want de Heilige Geest wil die dingen boven brengen. Ik kan het nog een beetje verknoeien. Ik kan het ook nog wat versluieren. Dat wil ik niet, maar dat kan wel. Maar de Heilige Geest zal altijd uit het woord van God het mooie van de Heer Jezus willen voorstellen. Maar dan moet je wel de Heer Jezus kennen als je heiland, als je verlosser, dan moet je wel de Heilige Geest hebben, inwonend in je. En dat komt alleen als je gelooft in de Heer Jezus. Als je Hem aanneemt als je heiland en als je verlosser, gaat de Heilige Geest in je wonen en maakt van jouw lichaam zijn tempel, zijn huis. En nu komen er parallellen. Ik wil met jullie vanavond een aantal teksten lezen, maar eerst een klein stukje uit Exodus 40 en daarna nog wat teksten uit het Oude Testament. Uit Exodus 40 lezen wij vanavond vers 34 tot en met 38, tot en met het einde. Exodus 40, laatste hoofdstuk van het tweede Bijbelboek, en dan vers 34. En de wolk, dat is de Shechina, de wolk van heerlijkheid, de wolk die er altijd was, bedekte de tent der samenkomst en de heerlijkheid des Heren vervulde de tabernakel, zodat Mozes de tent der samenkomst niet kon binnengaan, want de wolk rustte daarop. En voor de tweede keer wordt dan gezegd, en de heerlijkheid des Heren vervulde de tabernakel. Wanneer de wolk zich verhief van boven de tabernakel, braken de Israëlieten op al hun tochten. Maar indien de wolk zich niet verhief, dan braken zij niet op tot de dag dat zij zich verhief. Want op de tabernakel rustte desdaags de wolk des Heren en desnachts was er een vuur in voor de ogen van het gehele huis Israël op al zijn tochten. Enkele keren in de vorige toespraken heb ik gezegd dat er iets is wat we niet kunnen uitbeelden. En dat is de wolk van heerlijkheid, de Shechina. Je kunt er wel een voorstelling van krijgen. Je kunt denken aan Psalm 104, Psalm 105, waar de wolk voorgesteld wordt als een bedekking over de hele legerplaats. Ze hebben dus letterlijk gewoond onder de schaduw van de Almachtige, 40 jaar lang. Letterlijk. De Heere God had zijn wolk uitgebreid over dat hele kampement. En altijd was daar schaduw. Dat betekende voor de nacht minder koud en voor de dag minder hitte. Een bijzondere zorg van God. Maar was het alleen een soort schaduwwolk? Nee, het was een markering van de plaats waar de Heere wilde wonen. Een aanduiding, daar woont de Heere. En het was ook een bijzonderheid, want in die wolk zagen ze soms de heerlijkheid van God. De heerlijkheid van Yahweh, van de Heere, met een aantal hoofdletters. Staat de vertaling 3 hoofdletters, 3 E's. Andere vertaling maar 2 E's, maar wel allemaal hoofdletters. Duidend dat het om Yahweh gaat. Om de Heere God gaat. En nu is het zover dat Mozes alles klaar heeft. Hij heeft alles gekeurd, heeft alles bekeken. En het is allemaal gemaakt conform het model door de Heere zelf getoond op de berg. En nu is het in elkaar gestoken. En de Heere gaat er wonen. De feitelijke ingebruikname is hier, in Exodus 40. En de wolk van de Heere, van Yahweh, vervulde het huis. 2 keer wordt dat gezegd. Zelfs zo dat Mozes niet eens naar binnen kan. De glorie van God is hier op aarde zichtbaar geweest. Het wezen van God openbaar gemaakt. Nou, dat zijn uitdrukkingen uit het Oude Testament waaraan je niet voorbij kunt en mag. En dan wil ik je vanavond graag meenemen naar het begrip de heerlijkheid van God. Wij kennen in het Nieuwe Testament de tekst in de brief aan de Efeziërs, hoofdstuk 5. Weest vervuld of wordt vervuld met de Heilige Geest. De Heilige Geest is gekomen, zegt diezelfde brief aan de Efeziërs, toen wij het evangelie van onze behoudenis hoorden, twee aannamen, toen is de Heilige Geest gekomen. En nu worden we opgeroepen om daarmee vervuld te zijn. Dat is onze verantwoordelijkheid. Je kunt namelijk de Heilige Geest uitblussen, je kunt de Heilige Geest ook bedroeven. Je kunt echt niet toestaan dat de Heilige Geest gaat werken. Het is niet zomaar dat er een enorme beweging is over de Heilige Geest. Ik ga daar niet in alle dingen mee, maar u kunt zich wel voorstellen dat er andere geledingen zijn binnen het christelijk getuigenis waar het over de Heilige Geest helemaal niet meer gaat. Waar ze geen raad weten met de Heilige Geest en meer denken aan een soort reservewiel in de kofferbak van je auto waar je waarschijnlijk nooit gebruik van gaat maken. Als je een beetje auto hebt, dan hoeft het ook niet. Sorry hoor, ik weet niet eens waar die zit in mijn auto. Maar zo ongeveer is het dan. Er is er wel, maar ja, misschien heb je het wel nooit nodig. Misschien is het wel voor pech gevallen. Maar normaal gesproken rolt dat wagentje ook wel met de 4 die er al onder zitten. Maar de Heilige Geest is veel meer dan een reservewiel. is veel meer dan een soort kracht die je op bepaalde momenten zou moeten inroepen, omdat dat dan eventjes echt spannend is, je het niet meer in eigen kracht eruit komt, en ja, dan is het toch wel makkelijk dat je nog even de Heilige Geest kunt inroepen. Nou, de Heilige Geest is niet een kracht alleen. Natuurlijk is de Heilige Geest kracht. Kracht van God. Maar het is geen kracht die jij op een bepaald moment zou kunnen inroepen, als het jou schikt. De Heilige Geest is God, de Heilige Geest. Jawel zelf. Die van jouw lichaam zijn tempel maakt. Niet, het is niet jouw tempeltje waarin de Heilige Geest ook aanwezig is als reservewiel, als kracht, als een onderdeel. Maar het is Gods tempel. Het is zijn tempel, het is zijn huis waarin jij toevallig ook woont. Dus het is echt omgekeerd. De Heilige Geest woont er en jij woont er ook. Maar het is zijn tempel. En jij kunt niet op een bepaald moment op het knopje drukken en nu heb ik even die kracht van u nodig. En in 9 van de 10 gevallen doe je dat niet, want je denkt, nou, dat kan ik zelf wel. Heb je dat ooit gehoord van uw kleine kindertjes? Dat kan ik zelf? Nee, nooit gehoord. Nou, dat zal alleen bij ons dan voorgekomen zijn. Dat is iets eigens, hè, aan ons. Dat kunnen we zelf. Doe het zelf, zaken vliegen als paddenstoelen naar de grond. Wij kunnen het zelf. Ik hoop dat u mij begrijpt. De Heilige Geest in ons is niet een kwestie van zo nu en dan een keer gebruik maken van. Maar de Heilige Geest in mij betekent dat hij alles voor het zeggen heeft. Dat het zijn huis is en zijn tempel is. En dat hij mij stuurt, mij aanstuurt. Zodat er iets bijzonders uitkomt. Nu, de eerste keer dat een huis van God vervuld raakte met de heerlijkheid van God is in Exodus 40. En u en mijn lichaam, tempel van de Heilige Geest, huis van God, de gemeente, dat wat we samen hebben, woonsteden van God in de geest, maar het is wel zijn huis. En in het huis van God is het niet de mens die het daarvoor het zeggen heeft, maar is het God zelf die het daarvoor het zeggen heeft, de Heere zelf, Jahweh zelf. En toch gaat mijn toespraak vanavond ietsiepitsie een andere kant op. Het gaat erom, als dat eerste huis vervuld wordt met de heerlijkheid van Jahweh, van de Heere, wat is dat dan? En stel nu dat wij inderdaad vervuld zouden zijn met de Heilige Geest, wat betekent dat dan? Betekent dat mooier zingen, harder klappen, langer bidden? Of zou het wat anders betekenen? Ik hoop dat dat uit de verf komt, dat dat duidelijk wordt. En dat is mijn afronding van die hele serie. Er komt een tijd dat de heerlijkheid van God, dat de glorie van Jahweh zichtbaar wordt. Publiekelijk wordt. Dat komt nog, dat is niet nu. Nu is de wereld onder het beslag van de tegenstander. De vorst van de duisternis heerst, regeert, heeft hier macht en kan manipuleren en doet dat ook. Er zijn valse leraars, legio. Er zijn valse profeten, horden. Er zijn zelfs valse christenen, de geest van de antichrist. Vele antichristen zijn uitgegaan. Dat is deze tijd. En het wordt nog erger. Maar als die Satan gebonden zal zijn, als de duivel vast zal zitten, de Bijbel zegt dat dat een keer gaat gebeuren, en de Heer Jezus is hier hoge priester naar de ordening van Melchizedek, wat gaat er dan gebeuren? Dan wordt de heerlijkheid van Jahweh, de glorie van God zichtbaar. Zijn verschijning, zeker die eerste dag, maar dat blijft ook zo. Want op dat moment wordt diezelfde glorie van Jahweh in het huis van Jahweh in Jeruzalem manifest. Daar wordt het hele huis vol van die glorie. U vindt dit in het boek Ezechiël. Wat we hier vinden is in feite een voorschaduw, een soort voorview op wat er nog gaat komen. En daarom is het heel belangrijk om je vandaag af te vragen, wat is dan de heerlijkheid van God?
En wat zou dat betekenen voor ons in onze situatie, in mijn eigen leven? Wat zou dat betekenen in de gemeente? Wat zou dat dan betekenen in de toekomst? Tussen de bedrijven door heb ik in de voorbije avonden wel eens wat laten vallen. En dat wil ik nu vanavond een klein beetje met u op een rijtje zetten. En ik wil graag dat u dat ook opzoekt. Ik wil niet schools overkomen, maar het is misschien wel heel goed om dat te doen. Genesis 22. Genesis 22. Vers 14. En Abraham noemde die plaats de Heere, en dat staat met hoofdletters, hè, weet u wel. Kijkt u even rustig in uw Bijbeltje. Er staat soms ook H hoofdletter en dan kleine letter E, kleine letter R, kleine letter E, Heere. Dat is dan een andere duiding. Maar hier gaat het over de Heere, hoofdletters, Yahweh. In het Hebreeuws spreken ze dat niet uit, zeggen ze meestal de naam. JWHW, Yahweh. Klinkers hebben ze later toegevoegd. Daar mag je ook Jehovah zeggen, wat mij betreft. Er zijn ook klinkers toegevoegd. Maar hoe dan ook, de Heere Yahweh zal erin voorzien. Waarom nog heden gezegd wordt op de berg des Heeren, zal erin voorzien worden. Tot zover even de schrift in Genesis 22. Waar het nu om gaat, broeder en zuster, is het bijzondere van de uitdrukking. De Heere Yahweh zal voorzien. Jireh, Yahweh, Jireh in het Hebreeuws. Er zijn 8 van die uitdrukkingen in het Oude Testament. De eerste hebben we nu gelezen. Waarbij de naam Yahweh aan iets gekoppeld is. Namelijk aan voorzien. Abraham heeft die merkwaardige woorden gesproken op het moment dat Isaac vraagt, waar is dan het lammetje? We hebben het mes, we hebben het vuur, er is een altaar, maar waar is het lam dan? God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. En toch wordt Isaac op het altaar gelegd en Abraham beleidt dat de Heere zal erin voorzien. En op het moment dat Abraham het mes wil nemen om zijn eigen zoon te doden, zegt een engel stop, de engel des Heeren, waarschijnlijk de Heer Jezus zelf. En dan zegt Abraham, op de berg des Heeren zal erin voorzien worden. Yahweh, Jireh, de Heere is het die voorziet. En dat betekent niet dat de Heere op dat moment eventjes, één keer heeft voorzien, maar dat de Heere niet anders kan dan voorzien, dat de naam Yahweh onlosmakelijk verbonden is met die andere naam, voorzien. Hij kan niet anders. Hij is zo. Dat is zijn wezen. En vanaf het moment dat je dat ziet, denk je, aha, dit is een heel bijzonder iets van onze Heere God van Yahweh. Dat is de heerlijkheid van Yahweh. Want de heerlijkheid van Yahweh betekent het bijzondere eigenschap van Yahweh. Het hele bijzondere van Yahweh. Het unieke van Yahweh. Yahweh, nog een keer, dat is onze God, onze Heere. De Heere heeft voorzien, zegt Abraham. Op de berg des Heeren zal erin voorzien worden. En u kent die geschiedenis en u weet dat dat te maken heeft met onze Heer Jezus. God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. En hij heeft er een. Hij heeft voorzien in een lam. Zie het lam Gods, riep Johannes de Doper, dat de zonde van de wereld wegneemt. Daar heb je hem. Het wijst op de Heer Jezus. God heeft zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. Op de berg des Heeren zal erin voorzien worden. Daarom is de naam Jeruzalem zo prachtig. Jireh, voorzien. Shalom, voorzien in vrede. Dat shalom komt ook nog een keer terug straks. Jireh, shalom. Voorzien in vrede. Jeruzalem. Uw en mijn God, onze Heere, Jahwe zelf is degene die voorziet. Is dat alleen voor God de Vader? Nee, dat is ook voor God de Geest. Dat is ook voor God de Zoon te zeggen. Nog sterker, al die acht dingen die ik u nu ga noemen, zijn allemaal gekoppeld aan de Heer Jezus zelf. Want als God zijn glorie, zijn heerlijkheid in zijn huis, zijn bijzondere kenmerken in zijn huis zichtbaar maakt, dan is dat Christus. Ten diepste. Het is nog versluierd in het Oude Testament. Het is nog verpakt in geschiedenissen, in gebeurtenissen. Maar het is ten diepste de Heer Jezus. En eigenlijk zou u dan moeten zeggen, Heere God, we willen u danken dat u de God bent die voorziet. Dat doet u altijd. Als de hele mensheid corrupt wordt en anti is, dan voorziet God, dan voorziet Yahweh in een ark. En zo kun je doorgaan. Hij zoekt altijd een oplossing. Als het zover komt dat zij de meest waardevolle, de meest mooie, het schitterende geschenk van God aan het kruis nagelen, dan voorziet God in een oplossing. En dat doet hij zelfs in de toekomst. Hij kan niet anders. Hij zal altijd voorzien. Misschien hebt u van de week een boekje gekregen van Schreeuw Omleven, nee, of Voorleven, ik weet niet meer hoe die stichting exact heet, waar het van de LP Doornbos van vroeger. Maar het boekje over de twee gezichten van de islam. Misschien heb je het boekje ook doorgespit en doorgelezen. En heb u opnieuw geconstateerd dat er binnen het islamitisch denken geen oplossing is. Er is geen oplossing. Er is helemaal niks. Het is alleen maar je best doen en dan maar afwachten. Het beste is nog om jezelf dan maar als martelaar te laten gebruiken, want dan kom je er waarschijnlijk zeker. Waarschijnlijk zeker. Maar zekerheid omtrent behoudenis is er niet. Nul. Ik ga niet schoppen, katten. Maar onze Heere is de Heere die voorziet. Word je daar niet warm van? Word je daar niet blij van? Kun je niet zeggen van geweldig. Nu, als het eerste huis van God daar is en zijn glorie komt daar binnen, dan wordt in de eerste plaats geproclameerd, Yahweh, Yireh, de Heere voorziet. En u weet waar dit uiteindelijk zichtbaar is geworden. Toen was het een lammetje bovenop die berg Moria in de dagen van Abraham. En later is het lam van God in de dagen van onze Heer Jezus. God heeft zichzelf een lam, een brandoffer voorzien. Yahweh, Yireh. Nou, dat knalt bij wijze van het kruis af. Die Heere voorziet. En hij kon niet anders. Hij kan niet anders. Maar het is wel iets bijzonders van hem. Een bijzondere eigenschap van hem. Glorie van hem. Een heerlijke, een hele bijzondere eigenschap van de Heere. De tweede keer dat die uitdrukking voorkomt is in Exodus 15. Laat het u maar even mee alstublieft. Exodus 15. Ik neem aan dat ik dat gezegd heb toen we daar eventjes bij stilstonden. Exodus 15. Vers 23. Ze kwamen bij Mara, maar ze konden het water van Mara niet drinken omdat het bitter geworden was. Daarom noemde men die plaats Mara. Toen morde het volk tegen Mozes en zei, wat moeten wij drinken? En hij riep luider tot Yahweh. En Yahweh wees hem een stuk hout en hij wierp het in het water. Toen werd het water zoet. Daar gaf hij hun inzettingen en verordeningen en daar stelde hij hen op de proef. Terwijl hij zei, indien gij aandachtig luistert naar de stem van de Heere, van Yahweh uw God, en doet wat recht is in zijn ogen en uw oor neigt tot zijn geboden en al zijn inzettingen onderhoudt, zal ik u geen enkele van de kwalen opleggen die ik de Egyptenaren opgelegd heb. Want ik, de Heere, ben uw heelmeester. Yahweh is heelmeester. Yahweh, Rofe, R-O-P-H-E, als u klinkers invult. Yahweh is heelmeester. Het is de tweede keer dat die uitdrukking voorkomt. Dus de naam Yahweh, maar nu gekoppeld aan het woordje Rofe, heelmeester. En wij zeggen, aha, dat betekent einde hoofdpijn, migraine, dat betekent einde rugpijn en nee, Want het gaat hier niet over uw migraine aanval. Het gaat hier over dat wat in Egypte is gebeurd. De kwalen die hier genoemd worden zijn de plagen die destijds Egypte hebben geteisterd. Uit het verband wordt dat volstrekt helder. Ik wil het niet, laat maar zeggen, exclusief daarvoor houden, maar ik wil er wel heel voorzichtig mee omgaan. En die voorzichtigheid brengt me ertoe om te zeggen, wees nu ook zelf voorzichtig en ga nu niet eens zeggen, ah, de Heere is onze heelmeester. Aha, wij hoeven dus die zorgverzekering niet meer te betalen. We zijn gewoon, net als alle anderen die dat ook niet doen. En het maakt ons niet uit als ze ons uitschrijven, want we hebben de Heere als onze heelmeester. In plaats van mensen hebben wij wat anders. We hebben Exodus 15, vers 26. Is dat zo? Ik hoop dat u me goed begrijpt. Nee. Maar wat is het dan? De Heere zegt, moest luisteren, al die kwalen, al die plagen die daar in Egypte zijn geweest, die zullen jullie niet treffen, want ik ben heelmeester. Ik heb het goede met jullie voor. Ik heb jullie uit Egypte gehaald. Ik heb jullie gered. Ik heb jullie getrokken. Er zijn bepaalde plagen geweest waar je wel last van had. We hebben dat toen gehad, toen we daarover spraken. Er zijn ook plagen geweest waar je geen last van had. U mag het opzoeken. De eerste, de tweede, de derde, de vierde, die zijn ook nog door de Israëlieten ondervonden, maar daarna niet meer. En zelfs die plaag van duisternis van 3 dagen absolute donkerheid heeft hen, de Israëlieten, niet getroffen. Toen was het licht in de huizen van de kinderen van Israël. De Heere zegt, ik ben heelmeester. Zo ben ik. En ik zal je bewaren. Onze God is niet een soort, laat me zeggen, super onderwijzer met een rode potlood die alleen maar onvoldoende geeft, omdat we toch altijd ons huiswerk niet goed gedaan hebben. Onze God is niet iemand die alleen maar met een streep erdoor zegt, had je nu maar, en had je, ga in de hoek staan en schaam je. Onze God is heelmeester. Hij wil niet dat je verloren gaat. Hij wil niet dat je omkomt. Hij wil niet dat je in de turbulentie van vandaag verzuipt. Hij wil niet dat er in de toekomst geen geredden zouden zijn. De Heere is zo geweldig, zo genadig, zo bijzonder dat hij redden wil, dat hij genade op genade stapelen wil, dat hij zijn liefde tonen wil. En daarin is hij uniek. Nog een keer dat boekje over de islam. Geen enkele gram genade. Nul. Is er niet. Bestaat niet eens. Er is geen uitweg. En je moet het, welke andere godsdienst je oppakt, je moet het zelf gaan doen. Je moet het zelf gaan uitwerken. Als er dan nog een klein spoortje van zoiets in je is, dan moet je dat gaan, gaan uitwerken tot iets groots. Onze God is heelmeester. Kom maar bij mij als je vermoeid en belast bent. Ik zal je rust geven, hoort u de Heer Jezus zeggen. Ik ben er voor je. Daar word je zo blij van. Dat Yahweh heelmeester is. Hij wil niet dat je omkomt. Hij wil niet dat je verdrinkt. Hij wil niet dat je het verkeerde kiest. Hij wil dat er gered wordt. En dat mensen hem, de Heer Jezus, leren kennen. En dat bittere water, dat wordt door het hout, door een hout, het hout, het kruishout, zoet. Toen al. Maar Yahweh is heelmeester. Stel nu dat het huis van God open gaat en de glorie van God, de heerlijkheid van Yahweh komt binnen. Wat zie je dan? Hij zal voorzien. En hij is heelmeester. Nou, dat is op zijn minst al 2 liederen om te zingen. En misschien denk je, nou, daar mag nog wel een extra halleluja achteraan. Ik hoop dat u mij goed begrijpt. Zodra het huis des Heren vol wordt met de heerlijkheid van de Heere, gebeurt er iets. Want hij zelf openbaart zich. Hij gaat zichzelf laten zien. Hij laat zien wie die is. De derde plaats die ik met u wil lezen wil is Exodus 17. Dus een paar bladzijden verder. Exodus 17. Het gaat in die, gaat om die geschiedenis over Amalek, een volk van vijandige signatuur. En dat volk valt aan. En dan zegt de vers 15. Toen bouwde Mozes een altaar en noemde het Yahweh Nissi. De Heere is banier. En hij zei, de hand op de troon des Heeren. De Heere heeft een strijd tegen Amalek van geslacht tot geslacht. U kent de geschiedenis, Amalek viel aan. Valt altijd aan daar waar Israël het zwakst is, zegt de Bijbel. En ze moesten strijden, nou dat ging niet. Alleen als Mozes zijn handen onbewegelijk bleven tot zonsondergang, dan hadden de Israëlieten de overhand. Mozes werd moe. En uw God wordt niet moe en ook niet mat. Maar Mozes werd moe. Ze hebben er wat stenen onder gelegd. En Hur en Aaron zijn hem gaan steunen. Het is een schitterend tafereel er op de berg geweest. En toen de overwinning een feit was, heeft Mozes de Heere een altaar gebouwd en noemde dat Yahweh Nissi. De Heere is banier. Wat betekent dat? Dat betekent dat alleen door hem, en door je te scharen onder zijn vleugels en om je te voegen bij zijn groep, bij zijn compagnie, bij zijn soldatenmassa, alleen daardoor is de overwinning een feit. U en ik weten nu dat er één plaats is waar de overwinning is behaald, en dat is op de berg. Zoals Mozes daar even heeft gezeten, een poos heeft gezeten, misschien wel lange tijd heeft gezeten, met zijn handen omhoog, om Israël de overwinning te geven. Zo is onze Heere banier. Daar staat het vaandel. En onder dat vaandel, daar schuilen wij. En daar voegen we ons. Ik heb ooit in militaire dienst voor een vaandel moeten groeten en van alles moeten doen. Nou, dat was een spektakel van je welst. Ik wist ook niet precies hoe dat allemaal in elkaar stak. En je vergiste je ook, soms viel je flauw van, omdat het allemaal te lang duurde. Maar goed, dat vaandel, oh dat vaandel. En nu nog, als de koningin op Prinsjesdag komt, dan moet ze eerst het vaandel groeten voordat ze verder mag. Er wordt iets uitgebeeld. Dat is mijn banier. Dat is de vlag. En ik begrijp dat de mensen van het leger de zeil zeggen, yes, de banners, de banieren, het vaandel. Daar scharen we ons achter. Daar gaan we voor. Daar strijden we. Maar die Heere zelf is banier. De politiek heeft vandaag heel, heel veel gezegd over normen en waarden. En dat we dit moeten doen en dat moeten doen. En nou ja, een beetje OC-mentaliteit moeten hebben. Ik ga niet een bepaald iemand een beetje bekladden of zo. Want ik heb daar best sympathie voor. Maar onze banier is Yahweh zelf. Hij is het. Stel nu voor dat er drie vaandels door onze contraille zouden trekken. Wie zou u dan kiezen? Hem. Onze banier, Yahweh Nissi. Steden was vroeger een muziekvereniging met de naam Yahweh Nissi. Ik snapte dat toen echt niet. Ik snapte daar niks van. En hoe kunnen ze zo'n gekke naam? Wij hadden tenminste de naam Halleluja. Dat was tenminste christelijk. Maar Yahweh Nissi, wie noemt een christelijk muziekvereniging nu Yahweh Nissi? Wie doet dat nou? Nou, dan hadden ze ook zo'n vaandel, zo'n stok met medailles erop en zo. Derde prijs en vierde prijs en eerste prijs. Als ik ze nu tegen zou komen, zou zeggen, hou hem maar omhoog. Ik loop wat mee. Blazend, toeterend of niet, ik loop wel mee. Want de Heere is mijn banier. Het huis van de Heere wordt vol van de heerlijke eigenschappen van Yahweh. De bijzondere kenmerken van Yahweh. Hij is het die voorziet. Hij is het die heelt. De heelmeester. En hij is onze norm. Hij is het. Hij is het. Niemand anders dan Jezus. Niemand anders dan hij. Schitterend om je daar te voegen en om je aan die manier te koppelen. Leviticus 20. Eén Bijbelboek verder. Vers 8, Leviticus 20 vers 8. Zo zult gij mijn inzettingen nauwgezet in acht nemen. Ik ben de Heere die u heilig. Zo staat het hier in onze vertaling. Maar in de grondtekst staat Yahweh Mekadesh. De Heere heiligt. Overal waar de Heere komt, daar heiligt Hij. De Heere is heilig. Heiligheid is zijn huis sieraad. Wees heilig, want ik ben heilig. Maar de Heere heiligt. Zodra de Heere komt, zodra de Heere daar in dat huis komt, in Exodus 40, net opgericht, de Heere voorziet, de Heere heelt, de Heere is banier, maar de Heere heiligt ook. Dat betekent dat je altijd met het exclusieve van de Heere moet rekenen. Geen dialoog dus. Niets inleveren. Niets land in ruil voor vrede. Sorry dat ik allerlei termen misschien uit de politiek van vandaag, uit het Midden-Oosten erbij betrek. Maar de Heere heiligt. Je kunt hem nooit annex maken met iets dat niet goed is. Het staat hier in relatie tot strafwetten, tot allerlei dingen die uitgesproken moesten worden omdat het niet goed ging, omdat er verkeerde dingen ontstonden. Want de Heere heiligt. Je kunt hem niet annex maken met iets niet van hem. En dat voelen we ook. Als in het Nieuwe Testament dat heiligingsprincipe, zonder de welke niemand de Heere zien zal, als dat heiligingsprincipe aangereikt wordt, bijvoorbeeld in 2 Korintiërs hoofdstuk 6, welke gemeenschap heeft Christus met Belial? Daar kom je uit. Waaraan kan een gelovige met een ongelovige deel hebben? Dat kan niet. Je kunt niet de wereld dienen en God dienen. Je kunt niet licht en duisternis aan elkaar koppelen. Je kunt niet Christus en de duivel aan elkaar knopen. Dat kan niet. Want de Heere is het die heiligt. Het is altijd heel exclusief. Ik weet het wel dat bepaalde geloofsgemeenschappen gezegd hebben, dus zijn wij ook exclusief. En dat hebben ze dan gelijk verklaard. En dat hebben ze dan met name gedaan in de richting van andere geloofsgemeenschappen. Die ook de Heer Jezus lief hadden. Misschien niet helemaal op dezelfde manier. Daar zijn we de fout in gegaan. Misschien wel de mist in gegaan. We hebben het woord heiliging doorgevoerd naar onze dogma's. Maar dat heb ik niet bedoeld vanavond. Ik heb alleen bedoeld, waar Hij is, daar is heiliging. Dat kan niet anders, want Hij is heilig. Je kunt Hem nooit verbinden met iets van onreinheid of van onheiligheid, dat bestaat niet. Dus ik wil zo graag duidelijk maken, zodra de Heer in zijn glorie en zijn heerlijkheid binnenkomt, jawel, in zijn heerlijkheden, zijn bijzondere eigenschappen komen binnen, de Heer is het die voorziet, de Heer is het die heelt, de Heer is norm, vaandel, banier, en de Heer is het die heiligt. Zodra Hij zijn huis vult met zijn bijzondere kenmerken, zal dit ook een kenmerk zijn. Volgende, Richteren 6. Richteren. Iets verderop in uw Bijbeltjes, hoofdstuk 6. Vers 24. Richteren 6, vers 24. Toen bouwde Gideon daar een altaar voor de Heere en noemde dat Yahweh Shalom. De Heere is vrede. Het staat tot op de huidige dag nog in Ofra van de Abiezeriten. Yahweh Shalom. De Heere is vrede. Ik noemde dat al even over de naam Jeruzalem. Yireh, voorzien, en dan Shalom. Yireh, Shalom, voorzien en vrede. Want ook die uitdrukking shalom is gekoppeld aan de Heere. De Heere is vrede. Daarom zegt de Heere Jezus als Hij binnenkomt op de dag van zijn opstanding bij de discipelen, als de deuren naar het feest voor de Joden gesloten zijn, vrede zij u. Yahweh shalom. Hij laat die vrede klinken. Hij zei vooraf, vrede laat ik u en mijn vrede geef ik u. Vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Yahweh, de Heer is vrede. Stel nu dat u dit op een rijtje zet. En dat u het huis van de Heer binnengaat in de dagen van Mozes. En de Heer is het die voorziet. En u neemt uw hoed, uw pet, uw doek af. De Heer is het die heelt. De Heer is banier. De Heere is het die heiligt en de Heere is vrede. Stel nu dat je deze dingen, alleen maar deze dingen zou hebben. Ik denk dat je gaat knielen en dat je gaat zeggen, Heere, dank u. Hoe moet ik onvrede dan plaatsen? Kan in het huis des Heeren dan ruzie zijn? Kan er dan gerommel, gerollebol zijn? Ik weet niet hoe ik andere woorden kan vinden. Hoe moet ik dan omgaan met conflicten? Hoe moet ik dat plaatsen? Yahweh Shalom. Gideon had het moeilijk. En die zat met zijn eigen familie, die zat knap in de maag met zijn vader en met een altaar en met een afgodsbeeld en met afgoderij in die tijd. Dat was bar en boos, dat was heel ver weggezakt. En de Heer zegt, jij mag het doen, Gideon. En hij zegt, ik durf niet, want ik ben de jongste en mijn familie is ook niet zo sterk. En dan toch, de Heer is vrede. Ja, maar een teken dan alsjeblieft. Nou, dat teken krijgt hij en hij krijgt door dat het de Heere zelf is. Nou, hij schrikt zich lam en denkt, nou, ik heb God zelf gezien. Nu red ik het helemaal niet meer. Nu ga ik helemaal door de knieën. Helemaal weg. Hij bouwt een altaar en de Heere zegt, ik ben vrede. Vrede van God. Vrede zelf. Yahweh is vrede. Stel nu eens dat u dit op een rij zet, nog een keer, dan gaat u waarschijnlijk anders reageren. Maar stel nu dat in uw gemeente deze kenmerken van Yahweh zichtbaar zouden zijn. De Heer voorziet, dus zodra er iets is, hij zal voorzien. En we zoeken totdat we zeggen, Heere, u hebt voorzien. Voorzien in leiding, voorzien in noden, voorzien in attributen, voorzien in... Echt waar, de Heer voorziet... U hebt erachter gekeken dat diezelfde plagen gegarandeerd u hadden getroffen. Die Egypte ooit hebben getroffen. Maar de Heere is de geheelmeester. Hij heeft het opgelost voor ons. Zo is wie in Christus is niet meer te veroordelen. Het oordeel dreigt niet meer. Bewaren zelfs voor de uren van de verzoeking die over de hele aarde komt. De Heere is het die onze norm is, onze banier is en hij heiligt en hij is vrede. Stel nu dat deze dingen onze gemeente zouden kenmerken. Wat gebeurt er dan? Nou, ik denk een toeloop van mensen, maar daar willen we wel eens een kijkje nemen. Dit is uniek. Stel nu dat het je eigen hart zou kenmerken. Deze dingen, alleen deze dingen. Ja, wij heeft voorzien... Yahweh is de Heere die heiligt. Yahweh is mijn manier. Ik ga voor hem. Met hem en bij hem en door hem. Hij zet apart. Ik ben uniek. Ja, niet om trots te zijn, om eigenwijs te worden. Maar ik ben inderdaad iets aparts. Zeiden mijn ouders vroeger ook al. Maar die hadden dat niet zo goed. Goed, ja, zeiden ze van Dick Trom ook vroeger. Maar dat bedoel ik eigenlijk niet. Maar je bent uniek. Je bent gewoon uniek. Jij bent uniek. Je bent geheiligd. En er is vrede. De een heeft daar misschien meer moeite mee dan de ander. Ik ben opgegroeid in een sfeer bij mijn vader en moeder waar altijd ruzie was. Ik heb gesnakt naar vrede. Ik heb ook als jonge vent getracht om de vrede te bewerken. Om ze bij elkaar te houden of te brengen. Dat is me nooit gelukt bij mijn weten. Later is het toch goed gekomen. Maar goed, dat was bijna bij het sterven van mijn vader. Altijd onvrede. En als je dan in een gezinnetje kwam waar vrede was. Dan kon je wel janken. Dan kon je niet hanteren. Je wist niet eens hoe je daarmee om moest gaan. Ik vond het heel moeilijk. En nu. Jawel is vrede. Vrede. Hier. In de gemeente. En straks, als je dit doortrekt, als je de correlatie door de lijn gewoon doortrekt naar de toekomst, wat ga je dan zeggen? Ja, de Heere, dat zullen ze dan roepen op de olijven. De Heere heeft voorzien. De Heere is heel meester. Ja, ze zijn inderdaad ineens bevrijd van al die problemen en al die prut en al die vijanden. Het zal dan waar zijn. En de Heere is het die inderdaad banier is. Hij heeft het gedaan. Hij is de overwinnaar. En door zijn opgeheven handen is alles anders geworden. En hij zet ons apart. En er is vrede. Het duizendjarige vrederijk breekt dan aan. Dus diezelfde dingen straks. Ik hoop niet dat het te moeilijk is. Maar het is iets voor jezelf. Het is iets voor onze gemeente nu. En het is ook iets voor straks. Het zijn alle drie de dingen die waar zijn. En nu krijgt u nog een paar. Yahweh Shalom. Bent u niet een beetje blij met Yahweh Shalom? Ik wil het, als u het eenvoudig wilt zeggen, bent u niet blij met de Heer Jezus, die al die dingen in zich heeft? Hij is het! Helemaal, voor 100%, het ene en het andere, helemaal. Al die elementjes. Nog een mooie tekst, Psalm 23. Die kent u uit uw hoofd, die zingt u graag misschien. Er is een mooie melodie opgemaakt. Meerdere mooie melodieën. Psalm 23. Vers 1. De Heere is herder, Yahweh, Rohi. Hier staat natuurlijk, de Heere is mijn herder. Maar dat mag u tussen haakjes zetten. Mij ontbreekt niets. David, de herder, zegt, maar de Heere is herder. Hij is zo. Hij kan niet eens anders. Word je daar niet blij mee? De Heer heeft niet alleen in het leven van David zich als een herder laten zien. En de Heer zegt ook niet alleen in Psalm 23. Ja, David heeft dat gezongen en dat mag ik nu nog steeds nazingen. Maar de Heer is herder. Hij is zo. Daarom zei de Heer Jezus dat die 99 dan nog achtergelaten worden op de bergen, om dat ene verlorene te gaan zoeken. Ik ben de goede herder. Ezechiël had gezegd dat er een herder zou komen die naar de schapen zou vragen. Het is gebeurd. En hij is die goede herder. Yahweh, Rohi, de Heere is herder. Wat betekent dat? Dat betekent dat de Heere je altijd nagaat totdat hij je vindt. Altijd. Je kunt afwijken, je kunt wegrennen, maar hij zoekt je op. Toen hij nog ver was, zag zijn vader hem. Hij zoekt, hij vindt, hij legt je op zijn schouders, brengt je terug. Hij is herder. Niet een keer, altijd. Zichzelf verloochenen kan hij niet. De Heere is herder. Het huis is Heren. Ga het op een rij zitten. Probeer het maar. Probeer maar te herhalen. Soms is het herhalen van teksten, het herhalen van gedachten een zegen. Het is ook wel eens een cliché, dat weet ik wel. Het kan ook een mantra worden zonder inhoud. Dat kan ook. Maar het herhalen van deze dingen voor jezelf, o Heren, Yahweh is bijzonder. En het huis des Heren is vol van uw glorie, vol van uw heerlijkheid, vol van uw bijzondere kenmerken. En een aantal van die kenmerken zetten we nu gewoon op een rijtje. En u bent ook herder, dank u daarvoor. Jeremia 23, de volgende. Jeremia 23. Vers 6. In zijn dagen zal Juda behouden worden en Israël veilig wonen. En dit is zijn naam, waarmee men hem zal noemen. De Heere, Yahweh, dus gerechtigheid, onze gerechtigheid. Zitke nu, zijn misschien moeilijke woorden, vergeet dat al mij. We hoeven niet een soort cursus Hebreeuws te volgen. Maar het gaat om die bijzondere uitdrukking. Het is echt een bijzondere uitdrukking dat de naam Yahweh gekoppeld wordt aan een ander woord waarin iets geduid wordt van Yahweh is zo. Gerechtigheid. Dat betekent dat de Heer Jezus, die voor mijn schuld en voor mijn zonde aan het kruis gestorven is, mijn gerechtigheid. Waarom? Omdat God gerechtigheid is. Omdat Yahweh gerechtigheid is. Hij kan niet twee keer. Als er twee verdachten zijn en de ene verdachte is veroordeeld, dan wordt die andere verdachte niet veroordeeld. Dat kan niet. Dat kan wel, u hebt het net allemaal gevolgd de laatste dagen, als die eerste en eerste weer vrijgelaten worden. Maar Yahweh is gerechtigheid. Al uw schuld, al uw verkeerdheid, al uw overtredingen zijn door de Heer Jezus aan God beleden. Ze zijn weg en de prijs die daarvoor betaald moest worden, heeft Hij, onze Heer Jezus, betaald. Hij heeft het helemaal gedaan. Helemaal. Er is niets overgebleven wat Hij niet voor jou gedaan heeft. Komt God dan terug op die prut van gisteren en eergisteren en zegt, ja, toen was het ook al niet zo fraai. Is God zo? Nee, de Heer is onze gerechtigheid. Dat is ook dat bijzondere van de brief die Paulus ooit geschreven heeft aan de gelovigen in Rome. Dat gaat over dit onderwerp. De Heer is onze gerechtigheid. Maar Hij is gerechtigheid. Hij kan ook niet de zonde door de vingers zien. Hij kan het niet uitstaan dat er verkeerde dingen zijn. Als er dingen liggen tussen God en jou, dan moeten ze opgelost. God is dus niet, laat maar zeggen, te beïnvloeden met een geschenk. Je kunt hem niet omkopen. En Hij is ook niet zo dat hij zegt, nou, ik voor die luid daar niks voor. Ja, dat is een apart volk hoor. Een beetje begrensd in Duitsland en Nederland. Heel apart spul daar. Nou, goed. Laat maar. Ja, die mensen in Amsterdam, dat zijn de boosaarden. Die pakken we. Maar zou God zo zijn? Nee, Hij is gerechtigheid. Dat kan niet. Geen enkele zonde. Hij is te rein van ogen om die ene zonde van jou over het hoofd te zien. Dat kan Hij niet. Hij is gerechtigheid. Maar op het moment dat Hij voor diezelfde zonde betaald is, is God ook gerechtigheid. Alles is in orde. Zo is er geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Niets meer is er te doen. Hij is gerechtigheid. Het huis van de Heer wordt vol, hè? Zijn bijzondere kenmerken worden zichtbaar. En de laatste tekst die ik noemen wil, komt uit Ezechiël, is Ezechiël 48. Dat is het laatste hoofdstuk ook van het boek Ezechiël. Ezechiël 48 vers 35. Het tweede stukje. En de naam van de stad zal voortaan zijn Yahweh is daar. Yahweh Shammah. De Heere is daar. De Heere is daar. Hij is er. Nu wil ik het nog een keer zeggen. Broeders en zusters, stel je nu eens voor dat de tabernakel daar klaar staat. Mozes heeft precies gedaan wat de Heere heeft gezegd. Tot in details heeft hij alle facetten laten maken, laten bouwen. En nu is het gereed en nu gaat de Heere daar binnen. En nu wordt zichtbaar dat de Heere voorziet. Nou, dat is al geweldig. Als je dat overdenkt, doordenkt, dat Hij altijd voorziet, altijd weer voorziet. De duivel dacht dat hij Eva in de tang had. En God voorzag in een slachtoffer in de tuin van Eden, vroeger al. En bekleedde Adam en Eva met de vellen van dat dier. Het eerste offer is in het God voorzag. En God voorzag dat het zaad van de vrouw, de duivel kon dat niet vatten, dat het zaad van de vrouw de kop van diezelfde slang zou gaan vermorzelen. Alleen maar daar. God voorziet altijd. Niet alleen in de ark, in Noach's dagen, maar altijd de Heere voorziet. Dat is mijn Heere. In wie? In de Heere Jezus. De Heere is heelmeester. Dat huis wordt vol. De glorie van God, de heerlijkheid, de bijzondere eigenschappen van God worden geëtaleerd. De Heere is heelmeester. Je wordt blij, want de plagen, de oordelen over deze wereld treffen ons niet. Ze hebben Hem getroffen. In wie? In de Heer Jezus. De Heer is banier, de derde, Yahweh Nissi. Hij is het voor wie we gaan en met wie we gaan en onder wiens vlag we staan. Met wie we strijden en voor wie we inderdaad strijden. Jaweh Nissi. Hij is onze banier. Hij is het vaandel. Hij is de norm. Zijn handen onbeweeglijk bij de troon van God tot zonsondergang. De Heere heiligt. De Heere zet apart. Maakt de gemeente ook tot een uniek instrument. Maakt het huis van God tot een heel bijzonder huis. Daarom zei de Heer Jezus, u hebt het huis van mijn vader tot een rovershol gemaakt. U hebt het tot een huis van koophandel gemaakt. U hebt het laten verwateren tot uw normen, maar niet meer naar mijn normen. De Heere is het die heiligt. Jaweh is shalom, de Heere is vrede, de Heere is herder, de Heere is gerechtigheid en de Heere is er. Dat huis toen op aarde neergezet. Vervolg, nou, dat huis werd verplaatst van pleisterplaats tot pleisterplaats en diezelfde wolk ging mee, bepaalde iedere keer de plaats waar die tabernakel moest gaan staan. Vervolgens heeft het ark nog 500-600 jaar in Israël gestaan en toen ging het niet goed. Toen is de tempel gekomen en de Heer heeft zich opnieuw aan die tempel gekoppeld. Toen is ook dat niet goed gegaan en voor zover wij weten is de heerlijkheid van God nooit teruggekomen. Nooit. In die Heer Jezus, ineens was hij daar. In hem woonde de ganse volheid van de Godheid lichamelijk. Alle heerlijke eigenschappen van God waren in hem zichtbaar. In wie heeft God voorzien? In hem. In wie is hij heelmeester? In hem. In wie is hij banier? In hem. In wie heiligt hij? Zet hij apart? In Christus, een nieuwe schepping. In wie is hij vrede? In hem. In wie is hij herder? In hem. In wie is hij gerechtigheid? In hem. In wie kan hij bij ons wonen? In hem. En nu woont hij in ons. Hij wil in de gemeente wonen. De gemeente is een woonplaats van God in de geest. En deze dingen moeten in de gemeente aanwezig zijn. We hebben geen enkel excuus. We kunnen niet zeggen, nou, als we nou van deze 8 4 hebben, hebben we net een voldoende. 5. Zo rekenen wij. En als we dan heel open protest hebben, dan wordt de norm misschien wel een klein beetje lager. Hoorde ik vandaag. Nee, bij God is niets te sjoemelen. 8 is de norm. En de gemeente zal dit moeten zien. En zal dit moeten oppakken. En je eigen leven, mijn broeder en zuster. Stel nu dat je je realiseert dat God de Heilige Geest in je woont. En dat je een tempel van God de Heilige Geest. Maar wat dan? Nou, dan zijn deze dingen aanwezig. Dan ga je daar echt in staan. Dan ga je ervan genieten. En in de toekomst. Ik hoef het eigenlijk niet uit te leggen. Want als de Heer Jezus komt op de Olijfberg. Dan komen deze dingen ineens achter elkaar eruit rollen. Ineens zijn ze daar allemaal. Want de heerlijkheid van Jaweh vult het huis. Maar het is eigenlijk geweldig, hè, dat jouw lichaam een tempel is. En dat je de oproep hoort, wordt vervuld. Laat dit dan toch gezegd worden. Wat betekent dat dan? Nou, dat deze dingen aanwezig zijn. Deze dingen moeten mogen aanwezig zijn. Nou, is dat een soort examen dan? En moeten we elkaar iedere keer examen afnemen? En is er dan iemand van ons met een rood potlood die zegt, onvoldoende, overdoen, nog een keer, herexamen, of blijf zitten en volgend jaar nog een keer. Nee. Maar het is wel nodig om je de vraag te stellen, Heer Jezus, is mijn leven een openbaring van uw glorie, van uw heerlijkheid. En ik heb er alles aan te danken. U en ik kunnen blij zijn met de Heer Jezus, zo gelukkig zijn, omdat de Heer Jezus het werk volbracht heeft. Ik hoop dat u het pakt. Dat het huis des Heren vol wordt met de heerlijkheid, met de bijzondere eigenschappen van Jaweh zelf. En hoe zijn die dan zichtbaar? In Christus, die voorzag, nog een keer, het is niet meer nodig, want ik heb het nu al 10 keer gezegd. Hij heeft het gedaan. Alles heeft hij gedaan. Alles heeft hij tot stand gebracht. Alles heeft hij volbracht. Het is een en al heerlijkheid voor hem. De Heere zegene jullie en mij. Want ik heb het even hard nodig. Amen. Vader, ik wil u danken voor de Heer Jezus. Ik wil u danken dat u door uw woord tot ons hart spreken wilt en dat u deze dingen in onze harten leggen wilt. Dat u een bijzonder werk wilt gaan doen, ook de komende tijd misschien. We hebben tijd van vakantie en elkaar niet meer zien in deze setting. Ik wil u zo bidden dat de dingen die we vanavond overwogen hebben ons hart gaan vullen. Dat de Heilige Geest vervullend aanwezig is. De Heilige Geest wil dat wel. Wij moeten dat ook willen. En daarom bidden wij samen om genade, om elke verhindering waardoor de Heilige Geest niet vervullend aanwezig is, om die verhindering ook weg te doen. Ik wil u zo bidden dat iedereen dit ook beseft, doorkrijgt. Wat een geweldig getuigenis, wat een glorie, wat een heerlijkheid, wat een kracht, wat een zegen, wat een overwinningsleven zal daaruit voortvloeien. Als mensen zeiden, we hebben gehoord dat de Heere met u is, we willen bij u zijn en met u zijn, want we hebben gehoord dat de Heere met u is, dan was dat een klein stukje bewijs daarvan. En vandaag, als de bijzondere eigenschappen van Yahweh in ons hart, maar ook in onze gemeente zichtbaar zijn, dan zullen ook mensen zeggen, we hebben gehoord dat de Heere met u is. Als in de toekomst 10 mannen de slip van 1 Judese man vastgrijpen, zegt Zacharia 8, en meegaan, dan zeggen ze, we hebben gehoord dat de Heere met u is. We willen met u gaan. Dat zal straks gebeuren. Daarom is dit ook profetisch. Dit komt ook nog in zijn volle omvang. Maar juist dat wat straks in het 1000-jarig vrederijk zo zichtbaar wordt, mag vandaag, moet vandaag ook zichtbaar zijn. Daarom wil ik u bidden, Vader, verheerlijk uw naam in deze, door deze avond, in ons, door het werk van uw Heilige Geest. We prijzen u. Amen.